Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. In een heerlijk koele studio. Een ijskoude studio, moet ik eigenlijk zeggen. En dat doet deugd natuurlijk, want hier is geen zwembad in de buurt. Luc Tuymans die zit aan de andere kant, een beetje in de wachtzaal. Om het te hebben over Seconds, dat is een show die al een aantal weken loopt bij Zeno X in Antwerpen, zijn galerie. En daar nog te zien tot eind deze maand. Maar voorlopig zitten hier al Sandrine Collard. Hi,
hello.
Sandrine. So we're going to talk a bit in English this afternoon. En ook Pieter Boons van het Middelheim Museum. En dat heeft alles te maken met Congoville. Een tentoonstelling die toch onder heel veel belangstellingen onlangs is geopend. Met werk van 15-tal kunstenaars om toch min of meer een soort van nieuwe artistieke taal binnen te brengen en ook na te denken over de site zelf. Maybe I start with Pieter, if I may do so, Sandrine. Pieter, kan je ons iets vertellen van die site? Want wij kennen het Middelheim natuurlijk en we kennen het kasteel, maar wat verderop staat een gebouw dat nu wordt gebruikt door Universiteit Antwerpen. Maar dat had ooit een andere bestemming en dat moeten we eerst vertellen voor we het hebben over de tentoonstelling. Congoville, kan je mij dat uitleggen?
Klopt, Congoville kijkt eigenlijk naar het koloniale verleden van de site Middelheim. En ik gebruik hier bewust het woord site om het te hebben over een omgeving die groter is dan wat nu het Middelheim Museum is. Dus het Middelheim Museum bevindt zich in het historische park Middelheim en centraal is daar een kasteel. In dat kasteel, dat is nu ons hoofdkwartier, zeg maar, en ook mijn zalige bureau, by the way, is in 1920 de koloniale hogeschool opgericht door Louis Franck, een minister van koloniën, een Antwerps minister van koloniën. En ze hebben eigenlijk een instituut opgericht om koloniale geesten te kweken. En die koloniale geesten die gingen de zwarte bevolking in Congo civiliseren of beschermen.
Mag ik even tussenkomen, Pieter, want hoe komt dat dat die school, mag ik toch wel zeggen, voor een blanke elite die dan de beschaving ging brengen in Congo natuurlijk, dat die in Antwerpen is beland. Heeft dat alles met die Franck te maken?
Ik vermoed van wel. Daar hebben we niet specifiek onderzoek naar gedaan, maar zoals elke Antwerpenaar heeft Franck natuurlijk een fierheid over zijn stad willen uitstralen en heeft hij er ook voor gezorgd dat in Antwerpen die school werd opgericht. Hij heeft, by the way, ook zijn kunstverzameling, etnische kunst, verkocht aan de stad Antwerpen. En die is nu te zien onder andere in het
Dat is eigenlijk de basis van de hele etnografische, etnische collectie van de stad Antwerpen.
Vooral van de Congo-objecten, ja.
Ja, die dan in het MAS is beland. Pieter, kan je nog iets meer vertellen over dat domein? Want dat is heel onbekend. Zowel dat gebouw, natuurlijk heel goed gekend door de rector van de Universiteit Antwerpen, Herman van Goethem, die houdt daar zijn bureau in de voormalige turnzaal van het instituut?
Klopt. Wij waren eigenlijk vooral vanuit het Middelheim Museum geïnteresseerd in wat is juist het gebouw dat hier naast ons staat, waar we van wisten dat dat een koloniale link had, maar zelfs die koloniale link is voor veel mensen heel onzichtbaar. En we vroegen ons af, wat is dat juist? Wat moeten we daarmee doen? En als erfgoedinstelling denken wij na over welke verhalen willen we doorgeven. En dan, ja, als je daarover nadenkt, dan is het heel logisch, denk ik, dat je dan de link legt naar van wat is de geschiedenis van deze plek, van de plek Middelheim Museum. En wat werd er onderwezen, wat werd er verteld? Dus we zijn eigenlijk in een project gerold door eerst onderzoek te doen over wat werd daar verteld, wat werd daar onderwezen. En met dat onderzoek hebben we Sandrine Collard benaderd. En Sandrine heeft op haar beurt 15 kunstenaars uitgenodigd.
Ja, so your whole selection also, Sandrine, was based on this knowledge.
Sure.
Of the place.
Yes.
And the buildings.
Well, when the Middelheim extended the invitation to curate the exhibition, and I think as Pieter has already said, you know, the fact that there was this invisible relationship between the site, the school, was really in the image of what generally happens in Belgium. And especially since last spring with the Black Lives Matter movement, you know, we talked a lot about public space and how it's really shaped toward one perspective that really doesn't correspond to the multicultural cities we live in nowadays. So the artists that I've selected were, you know, I asked them or selected them as these black flanners, you know, these artist having their gaze on the city, on public space, and really represent how how style that can be, how it's a very single perspective, but also how we can change it, how we can think differently and imagine something different for what we want.
Mm-hmm. Sandrine Collard vertelt dus dat ze die 15 kunstenaars heeft uitgenodigd, ook om te reflecteren over de publieke ruimte en hoe vijandig die eigenlijk kan overkomen op mensen van bijvoorbeeld Congolese afkomst. Want wij beseffen dat ook veel te weinig. Ik ga nog even naar Pieter. Ook het feit dat je nu vertelt dat wij nauwelijks weten dat daar een koninklijk instituut heeft gestaan. Wij denken dat is van de Universiteit Antwerpen. Dat zegt toch alles? Want als je gaat kijken naar de stedelijke context, dan zien we heel veel connecties met de kolonie en wat daar allemaal is gebeurd. Ook wat aan rijkdommen is weggehaald.
Klopt, en ik denk dat die vaststelling, het feit dat er heel zichtbare sporen zijn, die dan wel zichtbaar zijn, maar ze zijn in het volle zicht verborgen, om het dan zo te noemen. En zoals het schoolgebouw, in de tuin van de school staat ook een overgroeide sokkel, maar er zijn ook reisverhalen of mythes of stereotyperingen die nog altijd in onze gedachten leven. En dat heeft aanleiding eigenlijk gegeven voor Sandrine, nu spreek ik in haar plaats, om het Congoville-concept eigenlijk uit te denken.
Yeah. Sandrine, can you explain to me, what is Congoville? Is it like also a critique on all the towns we established in Congo, like Elizabethville and Leopoldville?
Sure, definitely. It was supposed to reference that.
Yeah. So what is Congoville? It's more than the site of the museum.
Yes, I mean, it's definitely, the site of the museum is definitely one part of Congoville, but for me it was really a way to discuss all these traces, not only built heritage, but really in society, the mentalities. You know, we speak about monuments, but these monuments still project ideas that are still very much present in our society. I think we've seen that last weekend. And so for me, it was really a way to name and to recognize that colonization left traces, strong traces there, and not only in Africa. And so these references of naming the exhibition Congoville was, of course, a reference to Elizabeth V. Leopoldville, which were cities built or conquered by these dominant colonial figures. But I really wanted people to be aware through this title that we need to, that cities here are also post-colonial cities. They really need to deal with that history as well, and not only on the continent of Africa. And then, of course, Antwerp being, for a very, very long time, the entry point.
Yeah. Because we always think of Brussels and the museum, of course.
But the harbour, of course, was a huge entry point and a zone of contact between Belgium and the Congo. So it made even more sense. The boats that were going back and forth were also called ville.
Yeah.
And so it made even more sense to title the exhibition Congoville, precisely in Antwerp.
Uh-huh.
But
yeah,
it's true that it's on the national level.
Uh-huh. Ja, wat Sandrine Collard, de curator van Congoville in het Middelheim Museum, probeert duidelijk te maken, is dat Congoville eigenlijk gaat over die complete publieke ruimte, die eigenlijk ook postkolonial is, zou je kunnen zeggen. Want hier zijn nog heel veel sporen die verwijzen naar dat verleden. En die we dus helemaal niet kennen. En op basis daarvan ging ze ook te werk voor de keuze van die kunstenaars. What is then the most shocking building maybe in Antwerp?
I think, I don't know if the most shocking is what I was struck by, but definitely the fact that an institution of higher education, such as the University of Antwerp, was not aware of its, the history of the building it had been living in for decades, was certainly very, very telling, because it explains also the state of our contemporary society. The fact that we have not, we had no history classes about colonization. We really never worked through these questions as a society. And so I don't know if shocking is the term, but it was definitely extremely significant. Nowadays the word decolonial is everywhere, and it's interesting how very often people ask how to do so. And I think that the sort of 50 years of absence of education on these questions, of not teaching all the great texts that have been written about that, certainly participates to this continuous recolonization of our society. So the university was certainly a really important point.
Ja, veelzeggend is natuurlijk dat zelfs de Universiteit van Antwerpen zelf zich niet echt bewust was van die hele historiek van het gebouw en ook hoe kwetsend dat eigenlijk kan zijn. En het feit dat het niet bekend was, is al kwetsend op zich. zich genoeg natuurlijk. En Sandrine Collard verwijst, dat vergat ik daarnet even te zeggen, ook naar Antwerpen, waar natuurlijk via de haven heel wat rijkdommen in Congo, in de mijnen gevonden enzovoort, Antwerpen binnenkwamen en eigenlijk ook hebben bijgedragen aan de rijkdom van de bevolking. Dat zijn natuurlijk ook allemaal, dat zijn hele onzichtbare dynamieken, hè, Pieter Boons?
Ja, inderdaad. En ik denk dat wat Congo veel in de eerste plaats doet, is het koloniale verleden dat we eigenlijk niet kennen, omdat we niet geleerd hebben om daar naar te kijken, om dat zichtbaar te maken. Hè.
Zoals Sandrine ook zegt, it has to do everything with education. Zelfs het onderwijs is nog altijd niet aangepast, waar natuurlijk bepaalde kunstenaars ook heel heftig op reageren. Zoals bijvoorbeeld in het Koninklijk Instituut.
Klopt, ja. In het Koninklijk Instituut heb je het werk van Pelagique Baguidi, die eigenlijk, ja, het werk heet The Missing Link. En je kan dat werk eigenlijk samenvatten tot, voor Pelagie is de missing link eigenlijk de decolonisatie van het onderwijs. Dus de jeugd, het belang van de jeugd en wat we eigenlijk doorgeven van kennis, van ervaringen, wordt eigenlijk gevormd in onderwijs.
Mm-hmm. Terug naar Sandrine. Education is very important, but also archival work.
Mm-hmm. Yeah. Well, definitely. And this is a work that artists have been doing for a long time now. You know, for the last, there's this archival turn, you know, since the end of the 20th century. And certainly a lot of African artists, including some who are in the show, have really carried on this work. Sami Balogi is probably the most well-known about them. Interestingly, Luc Toymans, with whom you're going to be in discussion in a few minutes, was also among the first ones, you know, with the Mwana Kitoko series, looking at films, propaganda films, photographs. And so there's definitely this against the grain reading of these old colonial archives that artists have been really, you know, at the forefront of. And it's interesting to see that these questions that since last year has really been at the forefront of our society has really been carried on by artists for a long time now.
Yeah, could you say that artists are like writing or rewriting history more than historians do?
I would say it's a different kind of work. I mean, certainly, historians and post-colonial studies have definitely looked back at these archives and studied them. Artists have, you know, more liberty, but certainly what's interesting with their work is that they have, you know, this sort of latitude to also imagine, what's not in there, what could be done with them. So I think these are complementary work, definitely very interesting, and also very painful at many different levels. Mm, but a work that definitely needs to be done.
Ja, Sandrine Collard verwijst ook naar het, het belang van archieven en allerlei bronnen die worden uitgespit door niet alleen mensen die bezig zijn met postcolonial studies, maar ook door artiesten zelf. En als je dat in combinatie met de verbeelding brengt, dan kom je heel ver uit natuurlijk. En ze zei zelf ook al, kijk naar wat Luc Toymans, die nog altijd aan de overkant van dit raam zit trouwens, met Mwana Kitoko heeft gedaan, ooit in het Belgisch paviljoen op de Biennale van Venetië. En dat is alweer een hele tijd geleden. Sandrine, you were talking about this flaneur, dus echt het flaneren van de bevolking, hè? Dus door dat Middelheimpark. And I was talking to Peter yesterday. He was my personal driver, which I appreciated a lot. Het was heel fijn om door Peter door dat museum op een caddy rondgereden te worden. Je verwees even naar de rijke Antwerpenaar die toen ook heeft geflaneerd door dat park. And so you are presenting the Black Flaneur, Sandrine.
It's definitely a way to sort of reverse, you know, the dominant gaze. You know, gaze is also a term we use a lot in art. And what is interesting, of course, is that the park is very much historically part of that history. You know, the park became a public park in 1910, so just 2 years after Belgium officially became, you know, the metropole of the Congo. And there's definitely in this act of being, mind free of being able to walk around something that doesn't come naturally back then, of course, but even nowadays, you know, when you're a person from a minority, being a flaneur in a city is very, very different. You're hyper visible or invisible, you know, you're either ignored or very, very, very visible. And some of the artists in the show really talk beautifully about these questions. Maurice Mbikai, you know, is really this amazing piece called The Aesthetic Observer, which is really this mix of contemporary and historical elements, looking at a sort of, you know, trans-temporal flâneur. We also have the collective Kinect, who's very, very, also very interesting, reworking a propaganda film, you know, made in Antwerp and really looking at how it is nowadays, you know, with their costumes and the performers.
That
and
was impressive when they did impressive. Their performance in Antwerp. And the images are really beautiful.
Yes, and yeah. really trying to create a different sort of connection with people, but also, you know, connection to the public space. And both these artists, I mean, the collective and Maurice Biquet are really, really thinking about that very deeply.
Mm-hmm. Could you say it's about the body? And the
there's definitely that question. You know, it's such a vast discussion that it's difficult to summarize it, but definitely to, you know, to be to carry around a black body in a predominantly white space doesn't come with the same questions or with the same ease. So I think, for instance, you know, Maurice Biquet is also discussing, you know, the sapeur question. And I know that in popular culture, it's very often seen as this show off, which of course it is in part, but there's also something very deep about this. You know, taking care of your body, walking around proudly is also a way to find your place in a city that's not always, you know, made for you in mind. So there's definitely very strong political undertones to this culture of, you know, dandyism, taking care of yourself.
Yeah, but it's a lovely sculpture. Yeah, yeah. Sandrine verwijst ook naar het lichaam, het zwarte lichaam, dat eigenlijk heel zichtbaar is in een vaak nog heel blanke samenleving. Tenzij je natuurlijk naar de grote steden gaat, daar is die diversiteit. Ja, die is er gewoon, maar ze verwijst ook naar het feit van dat lichaam wordt soms helemaal niet gezien, is dan tegelijkertijd door de kleur extreem zichtbaar. En dat is waar onder meer een beeld, fantastisch als je eigenlijk Congoville binnenkomt in het Middelheim, naar verwijst. Je ziet daar een sculptuur staan, dat is echt een flâneur, ontzettend trots. Is samengesteld uit allerlei, ja, een beetje rotzooi, hè? Pieter Poons ook van computers en camera's en wat is het allemaal, waardoor het ook een hele hedendaagse touch krijgt. Maar het gaat over dat flaneren, over je lichaam eigenlijk tonen, je lichaam terug opeisen. En,
klopt, hij gebruikt eigenlijk merkwaardig genoeg onderdelen van computers, van toetsenborden, van computers, ook muizen en draden. En ja, hij reflecteert daar zelf over als Afrika is een plaats waar grondstoffen nog altijd vandaag de dag vandaan komen, die we in onze mobiele telefoons en in computeronderdelen hebben. Maar is ook de plaats waar afval van Europa terug naartoe gestuurd wordt in de vorm van afgedankte auto's of aftandse computers. En dat is ook een ondertoon die je in zijn werk ziet en die je ook bijvoorbeeld bij Kinect Collective heel duidelijk naar voren ziet komen. In de Blikjesman bijvoorbeeld, gemaakt uit blikjes, of Pap Noir, gemaakt uit zwarte auto, cachoe-onderdelen. Of
ja, vanuit het Middelheim Museum hebben ze een aantal mensen van Kinact de publieke ruimte ingestuurd. En dan zie je zo'n fantastisch uitgedoste. Ja, het was een man, denk ik. Hè? Maar ja. Hoe kan ik dat nu weten? Want hij hing vol blikjes, frisdranken, bieren, Belgische bieren, et cetera. En daarmee dan in Antwerpen gaan wandelen. Ja, dat geeft wel een en ander natuurlijk. Wat ook wel belangrijk is, which is also very important in the show, is the architecture and the house. Mm-hmm. There is a house, it's called Ma Maison. So MM, Ma Maison.
By Jean Cattenbailly.
Yeah. Yes. But it's also Middelheim Museum, which has like a very Western collection. Is there any African artist who is present in the collection?
Helaas niet. We hebben kunstenaars van kleur, maar we hebben geen kunstenaar met Afrikaanse roots in de collectie zitten. Nog niet, benadruk ik hier graag.
Okay, Sandrine. So, let's skip to another question. How was it for you? How did you react on the invitation of Middelheim Museum? Because you knew about this.
About the fact that they had no African art? Yes, but, you know, I think it's a collective problem, and I think to the credit of the Middelheim Museum, you know, they are definitely facing that question. You know, the fact that for a very long time being international was in fact being extremely Eurocentric. And I don't know if we actually need to skip the question, because I think you confront this question head on.
No, I wanted to skip the question of the house. Let's do that later.
Oh, okay. And certainly, I think there's an intention on the part of the institution to change that. Definitely, this show is definitely a first step, you know, in that direction. And it's definitely, you know, something that needs more than one action. Mm-hmm. And I think, you know, the museum is definitely aware of that and working on these questions.
Yeah. Men heeft heel vaak gedacht dat als je dan internationaal bent, dan hanteer je toch die eurocentrische blik. Dat blijft nog zo. Er zitten voorlopig geen kunstenaars van Afrikaanse origine in de collectie van het Middelheim. Maar dat kan natuurlijk heel snel gaan veranderen. Okay, let's go back to the house. Songhin, sorry.
Jean Ketembe is a wonderful artist.
But it's a shocking history.
It's a shocking history. Jean is from Lubumbashi, the former Elisabethville, and he grew up on a workers' camp because both his parents used to work for the Union Minière du Katanga, so the mine that's actually at the root of the birth of the city. And, you know, he's fascinated by, you know, electricity, electronics. He has this training by mathematics, and he lived in an extremely, you know, mechanized society, living on the workers' camp, you know, living on the mine. And he really saw, you know, as he grew up and as he grew in age, he really saw this society that was, you know, functioning in a certain way, really sort of disintegrating. And he really works with these questions of how his house, you know, which was a house on the workers' camp, could actually has all the reason to be on the Middelheim side. So ma maison, my house,
it's like he's looking for his place. No, he's not looking for it. He says, "I have a place."
Yes, as a sort of right of residency. In this museum. And the part because, you know, the sort of hard work, you know, the mine was extremely important for not only Belgium, but really the world's economy. You know, Katanga is still this gold mine that just gold, but really all sort of resources. Mm. And so the comfort, you know, that we are able to have in the West very often is at the detriment of the work, sometimes forced labor that happened in the Congo, of the Congolese. And so he built this amazing house, mm-hmm. you know, on the park, saying that these workers have, you know, on this very, an architecture that's extremely rectangular and could actually be
he
on the
even,
side of the park.
Even added his address there.
Yes, the address, the matricule of his parents and the house are so. Yeah, it's symbolically very, very charged.
Uh-huh. The artists whom you worked with, were they angry?
You know, no. I don't know. They have this practice. You know, all these artists have.
Because there's a lot of activism in the art
scene
right now.
There's a lot of activism
and a lot of anger.
Yes, but at the same time, I think that all of them has such a long practice, you know, deeply, not that activism and is not scholarly, not at all, but this is something that they have been working on years. You know, there's this momentum of, you know, since last year, that there was this sort of burst of tensions. But I think it's, for them, it's a very long process. It's not something that started just last mm-hmm. year. You know, it's not because it has been politically at the forefront that that for them it was just the vogue of the moment. So I think it's a long process, something that needs to actually fast forward a little bit. But these questions have been on their, you know, at the center of their practice for a long time.
Ja, die kunstenaars, zegt Sandrine, ook zijn al heel lang bezig met dit soort issues. Dus dat is helemaal niet sinds Black Lives Matter ook op de politieke agenda staat. En daarom is hun reactie ook soms neutraler, denk ik, dan wij ons zouden kunnen inbeelden. Omdat er nu ook in die kunstscene ontzettend veel activisme en ook woede wordt geuit. Pieter Boons, maar sommige kunstenaars gaan dan ook op een hele verzoenende manier om met het thema. En ik verwijs naar twee werken van Pascal Martin Taillou, die hij is van Cameroen, maar hij is eigenlijk van Gent ook. Pieter,
klopt,
laten we eerlijk zijn.
Sinds Janoet hem heeft uitgenodigd, is hij in Gent een beetje blijven plakken. Ja. En gelukkig, want met COVID was het niet zo simpel, hebben we ook een aantal kunstenaars, heeft Sandrine een aantal kunstenaars die dichter bij huis wonen, zoals Sami Baloggi, Pascal Martin Taillou, betrokken in het project. En het werk van Pascal is echt een uitnodiging. Een uitnodiging om samen, Le Chemin de Bonheur, om samen een weg te bewandelen, een nieuwe weg in te slaan. La Paix des Braves, het andere werk, is ook weer een uitnodiging om ja, het geruzie eigenlijk te stoppen of ja, die grote emoties weg te brengen.
Hij verzamelt straatstenen, heeft daarop geschilderd. Of het is te zeggen, jullie mochten eigenlijk zelf je ding doen met de kleuren van de verf.
Met Pascal, Pascal Martin samenwerken is altijd heel specifiek en bijzonder. En hij betrekt de uitvoerder heel sterk in de uitvoering van het werk.
Maar er staat ook een witte vlag op. Hè, wat eigenlijk, het is niet alleen overgave, dat betekent gewoon van...
Een verzoening, een vrede.
Let's do this together.
Ja,
Goed, Pieter, ik ga jou eruit gooien. Sandrine, do you want to stay during the interview with Luc Tuymans?
I would love to.
Okay, yes. Then just stay in my studio. It's very fresh in here, so Dankjewel, Pieter, om medezaken toe te lichten. Tentoonstellingen Congo Veel, hedendaagse kunstenaars die koloniale sporen bewandelen, is te zien dus in het Middelheim Museum. En dat allemaal tot 3 oktober. Ipanda! Songa ebeti e, batata na ba mama, bana pe mikolo e, bobi mambangwe. Betanda konandako, benga moninga e, bumbu bosini e, sepele independence. Bebe jalaki e, moto moindo mawa e, bobele mosala e, na fimbo sima e. Kolomba bwe mabeo, makaku vanda nyeo, plaza bubu watalie, alobi ekosila. Lobe jalakie, moto moindo mawae, mobele mosalae, na fimbo simae. Kolomba bwe mabeo, makaku vanda nyeo, Kazavubu watalie alobi ekosila ya lelowe kazavubu mokonji Olu mumba endi panda pona yoe Kashamura endi panda pona yoe Tope mie mopepe yende panda se Panda pona yoe Bombo koe ndi panda pona yoe Onji zenga ndi panda pona yoe Omulela ndi panda pona yoe Isolekela ndi panda pona yoe Olomolisi ndi panda pona yoe Ngonga en Betty, en dat was hun en de Pondance. Nog een beetje muziek voor Sandrine. It was for you, Sandrine.
Thank you so
Collard.
Much. I appreciate it.
I didn't tell already, but you were the curator of the Lubumbashi Biennial. En Sandrine was ook de curator van Congo Veel in Antwerpen. Nu, Luc Tuymans, goedemiddag.
Goedemiddag.
Gezond en wel, Luc?
Ja, ja, al 1 keer gevaccineerd. Dus.
En daar ben je heel blij mee. Want...
Ja, toch wel.
Ja. Mm-hmm. Ja, ik ben blij, want je was toch een beetje bang om te komen. Dus je hebt jezelf sinds die hele COVID-periode bijzonder goed beschermd, neem ik aan.
Ja, absoluut, mijn vrouw. En ik heb, zijn zeer voorzichtig geweest, ja.
Ja. Dat betekende ook een hele andere invulling van de tijd voor jou, Luc. Niet reizen, wat je heel veel doet.
Ik kom heel goed overeen met mijn vrouw.
En, dat is een voordeel.
En we hebben alle zeer pragmatisch de tijd kunnen gebruiken, echt kunnen werken. Het was ook rustig. Normaal zijn reizen we 4 maanden per jaar. En nu zit je ook in dat je eigenlijk heel veel onnodige reizen maakt. En als er al iets is wat ik zal meenemen van deze pandemie, dan is het dat we daarin kunnen schrappen eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk belangrijk.
Ja. Was het goed voor de concentratie ook, Luc, om die tijd te hebben?
Ja, ik heb echt... dat vlak was het eigenlijk allemaal positief. Toen ik schilder een eenzaam beroep en valt het op die zin natuurlijk al mee.
Ja, ja, ja. Dat was dan nog een beetje eenzamer, maar dat ken je natuurlijk al. Maar je hebt ook thuis zitten werken. Ik dacht dat je een stukje van de bibliotheek had ingenomen.
Ja, ik mocht in het begin van mijn vrouw niet... Moet ik het in het Engels ook zeggen? Of ga je dat even vertalen?
Do you understand a bit, Sandrine? Well, Sandrine, yeah, that's great. Yes, okay.
So, in het begin mocht van mijn vrouw eigenlijk niet naar het atelier, omdat het niet aan mijn huis is. En de assistenten nog niet getest waren. Dus heb ik, ben ik iets opgenomen waar ik iets al langer mee bezig ben. Dat is eigenlijk animatiefilm. En ben dat ook heel compulsief is. En trouwens, wordt er ook eentje getoond in de tentoonstelling. Ja. En ja, ik heb er zo'n stuk of 5, 6 gemaakt. Of zo. En dan ook veel werk op papier gemaakt. Dus. Uh-huh. En dan was mijn assistent natuurlijk wel getest. En dan ben ik terug naar het atelier gegaan. En heb ik dus de tentoonstelling gemaakt die nu eigenlijk in de Zenuwweek zijn.
Ja, en dat is dan met klein werk bij wijze van spreken. Maar ook met enorme doeken die je nu in Zenuwweek hebt opgehangen. Hoe was het om thuis met die kleine formaten om te gaan en dan ook animatiefilm te maken en dan terug in de studio om... Want ik heb de formaten even opgetekend. Het zijn werken van ja, 280, maar op 320 en zelfs meer centimeter. We kunnen gewoon ook zeggen, bijna 3 op 3 meter.
Ja, hoe was dat? Ik bedoel, dat was... Het ene was waarschijnlijk nog iets compulsiever dan het andere. Want een animatiefilm bijvoorbeeld, degene die hier getoond wordt, dat zijn 80 beelden achter elkaar. Dus dat was zoiets van een dag kon je er 4, 5 maken enzovoort. Zeer geconcentreerd eigenlijk. En het maken van die schilderijen, dat zijn eigenlijk die nummers die vrij groot dan eigenlijk op doek gebracht zijn. Ja, dat is een verschillende praktijk natuurlijk. Het was wel een verademing om terug in het atelier te zijn uiteindelijk. Ja. Ja.
Moeten we dat even nog wat meer uitleggen, Luc? Je verwijst er net naar. Je hebt dus een aantal getallen op doek gezet. Niet zomaar op doek gezet. Het betreft de getallen 1 en 7 en dan ook weer 3 en 9. Ja, of 1, 3, 7 en 9.
Het zijn onpare getallen. Ja. Omdat die tallen dan eigenlijk, doordat ze onpaar zijn, in mijn ogen dan... Het zijn ook mijn geprefereerde getallen.
Hoe komt dat?
Ja, gewoon als hoe ze eruit zien. Maar doordat ze onpaar zijn, zijn ze eigenlijk ook ondeelbaar. Dat is eigenlijk belangrijk voor mij ook. Uh-huh. Waardoor ze eigenlijk ook teruggevoerd worden naar iets wat persoonlijker kan liggen. Nu, hoe is het eigenlijk gekomen? Bijvoorbeeld is het eigenlijk heel gekomen door het feit dat ik door de hoofdredacteur van Artform gevraagd was van... iets te maken, een tekening of een schilderij van de virus, wat ik nogal dom vond. En dan dacht ik ineens terug aan, trouwens een oud idee, van, aan die nummers. Want die nummers gaan helemaal terug tot de jaren 70. Waar ik eigenlijk die nummers van een scheurkalender trok, ze uitknipte, ze zwart schilderde en met verf eigenlijk in het geschilderde beeld plakte als de enigste werkelijkheid. Van 1 tot 10 en dan kwam ik opnieuw. Nu, de meeste van die schilderijen heb ik vernietigd, dus er zijn er bijna geen van over. Maar ik heb wel later dan, als ik met Super 8 gefilmd heb, heb ik dus die nummers hervat, maar dan wit op een donkere... Zo'n donkere doek en achtergrond. Mm-hmm. En daaruit komen eigenlijk deze nummers. Eerst heb ik ze dan eigenlijk gewoon gemaakt in gouache, omdat ze moesten afgedrukt worden in dat tijdschrift, in Artform. En ik ben dan begonnen met ze eens in te denken van wat zou er gebeuren als we dat zou art vergroten. En dat heb ik dan gedaan in die doeken. En het is ook interessant, men moet eigenlijk de tentoonstelling fysiek betreden, want anders op online of zo gaat je dat niet echt compleet mee hebben. Want je zult dan ook zien dat het zwart geen zwart is. Ik gebruik trouwens geen zwart. Dus het is een combinatie van indigo, violet, rood. Omdat het dan een soort van diepte geeft waar een zwart iets vlakker zou kunnen zijn. En ook het binnenwerk van de nummers die de grootte hebben van een kind, laat het maar zeggen. En de reacties op de tentoonstelling zijn ook navenant zeer existentieel. Er zijn mensen die enorm overspeeld zijn door de situatie, omdat de schilderijen ook een omgeving gaan maken.
Ja, vandaar dat ze zijn ook zo gigantisch. Je moet je tot die werken verhouden. En dan zie je ook, als je naar het beeld kijkt, Luc, als ik even mag, dat lijkt inderdaad op een... Het is bijna alsof je naar een bewegend beeld kijkt, door die kleuren. Je kijkt naar het beeld van een projectie van een getal. Druk ik dat een beetje goed uit?
Ja, en het belangrijke is ook natuurlijk, ik vind ook de pandemie is iets globaal. Bijvoorbeeld, het is iets dat ons allen treft. En wat moet je dan doen? Dan moet je afkomen met een... wat voor visualiteit kun je daarop gaan plakken? Ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld iemand kunnen schilderen met een mondmasker, maar ja, dat vind ik niet echt het meest interessante. Dus ik wou echt zoeken naar iets dat ook... zal niet zeggen universeel, maar op een manier zou werken dat het abstract en niet abstract was tegelijkertijd. En nummers zijn dat op een of andere manier. Ze betekenen ook verschillende dingen voor iedereen op zich. Het is ook een optelsom en een aftreksom. We zijn ook bezig geweest met statistieken. We zijn ook bezig geweest met nummers. De nummers staan voor van allerlei dingen waar ze voor zouden kunnen staan.
Ik vond het altijd heel aangrijpend. Dat was dan het journaal, radiojournaal, dat ik voornamelijk beluister, om 11 uur. En dan kreeg je altijd die nieuwe cijfers. Zoveel besmettingen, zoveel opnames op intensive care en zoveel overlijdens.
Ja, dat bijvoorbeeld is al één ding. En daaraan gekoppeld 3 beelden die volledig leeg zijn, ook ontdaan van een persoon, vond ik ook belangrijk. Eén die al fictiever is dan de ander, bijvoorbeeld de stage is fictiever omdat dat eigenlijk is dat ik zelf heb aangemaakt, waardoor je een stage op een stage krijgt. Mm-hmm. Iets dat ook doet denken aan een weerhuisje, waar dat je 2 in- en uitgangen hebt.
Ja.
En er zit ook iets, reminiscentie naar de Gideco, heeft iemand erin gezien of wat dan ook. En het andere waar je eigenlijk op de stage staat, waarin je dus eigenlijk in de verblind wordt door het licht.
Ja. Toch nog even wat meer uitleg voor de luisteraar. Dus je hebt niet alleen die...
4 cijfers, ja. er zijn dus nog 3 andere werken bij. Ja. En het andere is gewoon vanuit mijn venster. Maar dat venster heb ik natuurlijk geabstraheerd, waardoor opnieuw dat donker eigenlijk inkomt. Dus het geheel heeft bijna een soort van mausoleumachtig iets, om het zo maar te zeggen. Maar daar ook misschien dat ik die opmerking heb gemaakt, dat me ook een beetje deed denken aan... Ik was bijvoorbeeld heel... Nieuwsgierig naar de Rothko Chapel, als ik mijn tentoonstelling dan uiteindelijk deed in de Menil Collection. Trouwens ook een situatie die van verlichte Franse olie, een koppel dat in olie rijk geworden is.
Uh-huh.
En die tentoonstelling die daar heb gemaakt heb ik trouwens Nice genoemd, omdat ik het paternalisme van dat gegeven nogal moeilijk vond in principe. Maar dus toen dat ik dan uiteindelijk effectief die Rothko Chapel zag, zei ik, het werk was ook gedeterioriseerd. Dus bedoel, er zat ook iemand voor in een lotushouding, maar dat volledig naar de knoppen maakte. Maar wat me daar wel aan frappeerde, en zeker ook aan het werk van Rothko, zoals de Seagram paintings enzovoort, is dit, het feit dat zijn werk ook een soort van omgeving uitmaakt. En in die zin bijna sculpturaal wordt. En dat is met dit werk eigenlijk ook. Wel, het is meer sculpturaal dan picturaal in principe.
Uh-huh. Ja, Luc, je ging even heel snel over de andere schilderijen. Op de opening was ook Andresa de Keersmaker aanwezig, die natuurlijk met Rosas ook heel lang niet heeft kunnen performen.
Ja.
Dat was denk ik ook voor haar. Ik zag ze kijken naar het werk Intermission, waar je dus ook de leegte in de Schouwburg in beeld brengt.
Ja, dat zijn de mensen die natuurlijk het hardst dus het hardst hebben afgezien van deze pandemie. De eerste die hebben moeten ophouden, sluiten. En de laatste die eigenlijk kunnen opengaan.
Mm-hmm.
En voor performance is het natuurlijk... dat is niet te veel. Ja, het zijn ook, dat is in de populaire muziek, dat is in het theater zo. Is dat een ramp, ik bedoel, voor zo'n mensen bijvoorbeeld. Dus performance is natuurlijk iets dat je... In mijn geval is dat veel simpeler. In principe veel minder last gaat ook van die pandemie. Eigenlijk is het nog redelijk positief geweest.
Want de verkoop in de beeldende kunst die bleef gewoon doorgaan, Luc. Alles ging virtueel, maar er werd toch verkocht...
Ja, natuurlijk is het nog altijd niet preferabel om schilderijen online te zien. Dat zal ook elke galerist beamen, geloof ik. Ik heb mijn tentoonstelling in Hongkong niet kunnen meemaken. De Chinezen daar wel, wat natuurlijk ook goed was. En online is er natuurlijk van alles en nog wat geprobeerd. Maar dat is natuurlijk, dat heeft gelukt. Natuurlijk, het hangt ook, zijn verschillende... er zijn verschillende ideeën erachter zitten natuurlijk, en waar waarschijnlijk ook nog andere dingen uit kunnen voortkomen, denk ik dan, bedoel, voor de toekomst, geloof ik.
Mm-hmm. Ja. Onlangs was in Beaux-Arts ook iets heel fascinerends te zien. Je hebt samengewerkt met professor Luc Steels, Luc Tuymans. En dat is natuurlijk bekend als expert artificiële intelligentie.
Ja.
En daar is een poging ondernomen om eigenlijk met algoritmes jouw werk te analyseren.
Ja.
Maar dat blijkt toch wel iets onmogelijks te zijn. Maar waarom ging je die uitdaging aan?
Ja, omdat, ja, van, gezien mijn verhouding met Bazaar, waar ik eigenlijk bijna voor gewerkt heb, maar nooit ben voor betaald. En en die hadden natuurlijk het idee van iets met wetenschappers te doen. En ik kende Luc Steels natuurlijk van vroeger was ook iemand met een artistieke background. Maar die iemand die echt een pionier is in artificial intelligence. En dan zeker als het over het semantische luik daarvan gaat. En zijn onderzoek naar de taal. En dat leek mij het meest voor de hand liggend. En dat klopt ook. Dat, trouwens, dat onderzoek is niet afgelopen. Dan moest er natuurlijk iets getoond worden waar ze een tentoonstelling van wouden maken, wat het niet is. Want het is eigenlijk een presentatiepunt. Ja. Maar ja, dat is nu eenmaal dat de geplogenheden die men moest doen. En ik heb dan ook gezegd, dan doen we één werk. Ja. En we nemen een werk dat iconisch is, namelijk het schilderij dat halvelings gebaseerd is op het beeld van Albert Speer. We nemen ook een schilderij uit een totalitair regime. Heel interessant. En dan gaan we de algoritmes daarop loslaten. Dan heeft
en
er zo vijftal op losgelaten.
Ja.
Het eerste idee was van, kunnen we eens zien of dat algoritme via het schilderij ook bij het bronnenmateriaal uitkomt, wat niet het geval was. Dus het was al duidelijk dat het niet zo simpel zou zijn. Het was ook niet het idee van een schilderij te gaan maken à la Tuymans. Dat kun je natuurlijk met algoritmes. Je kunt dat ook min of meer aanleren. Dat is niet interessant. Het onderzoek dat we doen is effectief een semantisch onderzoek naar de betekenissen. Wat voor betekenissen gaan we terugkrijgen? En er zijn er teruggekomen op een gegeven moment. Bijvoorbeeld het feit dat de ogen gesloten zijn, de mond op elkaar geprest is. Wat inhoudt volgens het algoritme dat er geheimen achtergehouden worden. Dus het staat er redelijk dicht op. En op een gegeven moment is dus die knowledge graph zo groot geworden dat we hem eigenlijk hebben ook min of meer moeten beperken. Dus... Maar dat onderzoek is nog maar het tipje van de ijsberg in principe.
Kippen's posted.
En ik vind het ook grappig dat ik met een anachronistisch medium als schilderkunst dan dat doe. Trouwens, het heeft ook aangetoond dat dus, zoals bijvoorbeeld ook algoritmes misschien minder goed zwarte mensen bijvoorbeeld ook vatten, ze ook alleen maar foto's vatten. Schilderijen wordt moeilijk, ik bedoel, het wordt te gecompliceerd. Is bijvoorbeeld het schilderij, want hij heeft dat niet alleen met die werk gedaan, met al de werk in de Palazzo Grassi gedaan. Dit is het schilderij van Ishigawa, die dus gemaskerd is met die tropenhelm en dat masker. En daar komt het algoritme op met een hond in plaats van een figuur.
Dus en wat voor een figuur dan ook? Okay. Sandrine Collard, I'm sure you saw a lot of Luc's work.
Yes, I was of course fascinated by the not 20-year-old work of Moana Akitoko. That's something I've had a good look at. We actually met once before in Paris at the Institut National d'Histoire de l'Art.
Yeah, that's true.
And I had organized this study day about, you know, colonialism in art, and post-colonialism in art, and Luc was kind enough
that's
to come.
That's also already a while ago, no?
Yes, probably 5 or 6 years ago now. Yes.
So, as you just told in Pompidou, Luc made a difference 20 years ago by the show.
Yes, and it's extremely interesting to see how, you know, around the year 2000, there was the sort of resurgence of, you know, discussions about the colonial past, but it's interesting to see how in Belgium it's very often, at that time especially, on a nostalgic tone. You know, it was extremely uncritical. And I think
the interesting thing was actually when this work, especially with the way how the press dealt with the show was kind of very intriguing to me.
Yeah.
It was very simple. So it was like either you put the king, and this is it's kind of interesting that they put a painting on the front page of a newspaper, or you put Lumumba on the front page. That was it. And the only real, the biggest discussion came outside of the country, not inside of the country.
That's a recurrent pattern, actually, when it comes to the colonial past. It's actually 100 years old.
But
you know, anything that comes from internal critique is extremely difficult to bear, even more when it comes from the exterior. But at the same time, Belgium had really postpone the work to do this. So it's interesting how it actually repeats itself.
Yeah, and also, but the interesting point was for example, what I proposed, because Jan Hoed was going on a pension and he was knighted, by the king. She said, "You're a knight, so you better get the king then." So I gave him the king, and I wanted to give the painting of Lumumba to the Museum of Beaux-Arts, donated to the museum, so that the protagonist, the antagonist, at least stay in the country. Didn't work.
Mm-hmm.
So why didn't it work? I don't know. Was there a colonial past? There was a female director at the point.
So well, it was a great discomfort, you know, and as I said, I was saying that the around, especially around the year 2000, there was a very uncritical still look at the colonial history. There was, you know, I think one of the movies on which some of the paintings are based, Buona Kitoko, it was restored and it was presented, you know, to the public. It was in this sort of jewel box from the Cinémathèque, but there were some critical text in it, but yet on the large scale, it was still seen as this sort of Belgique de papa, you know, there was very, very little criticism about that, and also about the consequences that it still had in contemporary Belgian society.
But the way I got to make the show, to be honest, is that, because I've never been to the Congo, we also didn't have a colonial past in the family. It's really about this film, which is the film who is utterly racist. But it was also a film that I remember having seen as a kid, because I mean I'm from 1958, so, and this film was a really big production in Technicolor. And what a lot of people forget is that this was the first time a Belgian king actually went to the people of the Congo. So it was a very emotional thing, although it was very paternalistic, of course. And I still remember that, the white uniform, the sunglasses, the whole situation. So that's how the fascination came. And then, of course, the whole story sort of grew into the situation, which I didn't want to morally pinpoint. I mean, I think it's important to actually show it in that way, and with the anachronism of painting. And, of course, there was this kind of lucky situation that this book of Ludo de Witt came out at the same time. Raoul Peck made a feature film. And so a year later, we had this thing in Geneva in London about this momentum, out of which actually also, indirectly, the Lumumba Commission was born. Mm-hmm. And this was the time in which we were invited to that, where Louis Michel, who was then the Minister of Foreign Affairs, actually officially excused the government, excused himself. Uh-huh. Not royalty. Mm-hmm. I mean, so.
Het is ongelooflijk dan, allez, om het toch nog even uit te leggen, hoe een, wat je zelf zegt, hè, Luc, een anachronistisch medium als schilderkunst dan eigenlijk toch wel voor een stuk ook de politieke actualiteit.
Oh, ik heb te veel Engels gesproken.
Nee, ik ben het gewoon een beetje aan het parafraseren voor de luisteraar, hoe dat dan toch die politieke agenda kan beïnvloeden, zoals Sandrine ook net zei. Het was toen een momentum. Ik verwijs even, want Luc zegt, he was fascinated by this Buona Kitoko movie. Mm-hmm. But then also in the exhibition Congoville, you show like a lot of movies. They're quite shocking. Also, for example, the visit of Lumumba to Brussels.
Yeah, there's a real, you know, these films are obviously extremely staged. Mm-hmm. I think what is interesting with Buona Kitoko, I mean, when you look at it today, it's hysterical. You know, you look at this film in its aesthetic, in the voiceover, it's really, you know, drunk with self-congratulatory, you know, ideologies and ideas. So it's really interesting to look at them today. This film in particular, because it was a big production, but any other of these propaganda films are extremely staged. It really dictates, you know, you have this very present voiceover, but it really states how the Congolese, especially when they were the few that were allowed on Belgian soil, were supposed to behave, to be grateful, you know, to put flowers at the feet of Leopold II.
So that's humiliating.
There's a real violence in that.
Yeah.
And that was definitely something I wanted to make clear, because, you know, we are now in these very tricky discussions about what to do with colonial monuments and these colonial traces. And I definitely, one aspect of the exhibition was for me to show the sort of day-to-day violence that these monuments exert, you know, on people, and not only black people.
Yeah, sometimes. So what to do with the monuments? Putting a lot of red paint on Leopold's face?
That's a very difficult.
It is a difficult question.
Discussion. I mean, because this is a discussion about contextualization, and of course, it's also a discussion about history in a sense. And so, I mean, like the whole situation around the African Museum, which was like a can of worms, basically. I mean, this is the most racist museum on the globe. On the one hand, it's kind of interesting to keep part of this racist museum, because you have to show what, I mean, you have to recontextualize it in its time.
Well,
I think that is really interesting. I think that because I actually see all this situation as an enrichment of culture. You don't see it as a reduction of culture.
I think what's interesting is that, you know, there's a difference between a museum and a public space, right? The public space, the monuments that you encounter in a public space is supposed to exalt, you know, the values that we hold dear in society. And it's difficult to continue to sustain that we actually value colonial ideals nowadays, just because they're
wrong. So what's the solution then?
Well, I think the solution...
What do you suggest?
I don't know if I have a final solution. I'm actually right now in a group of people. You know, Pascal Smith has put up these committees where we actually think. But there's, to me, there's nothing that support the fact that a part of society needs to go through this humiliation on a day-to-day basis. Mm-hmm. At the same time, it's these, if these statues get removed, we have to be careful that we don't erase, of course, what has happened and what they represented.
Ja, de discussie eindigt dus daar, hè, van wat doe je daarmee? Laat je ze staan? Want dat is ook een soort van historisch bewustzijn natuurlijk. En haal je ze weg, dan haal je eigenlijk ook, you erase history. Zoals Sandrine Collard zegt. Luc, ik zie jou zuchten. Heb je er nog iets aan toe te voegen?
Het is eigenlijk een legitiem probleem.
At the same time, we have never worked so much about history, about that history, since we've talked about removing them. So yeah. I don't think the
danger is ook waar. Helaas, het is anderhalve minuut voor zes. Ik moet Pompidou afsluiten. Dankjewel, Luc. Keep safe.
Dankjewel.
En de tentoonstelling Zakkens is te zien tot 26 juni in Zeno X in Antwerpen. In Congoville, daar hebben we nog een hele zomer en een hopelijk Indian summer voor tot 3 oktober. Morgen gaat het over de edities die net zijn uitgebracht bij Pompidou. Voilà, geniet nog van een zalige avond op Clara. Bye bye.
Podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.